Dames en heren, zou u zetels willen innemen? Of versneld iemand de hand willen schudden? wat is het vanavond? Informatie. Hoppa. Bij jou wel, hè? Komt goed. Dames en heren, allen hartelijk welkom op deze informatieavond van de gemeente Gieselmande, donderdag 14 juni 2018. Onder de mededeling dat afwezig is de heer Van Duin en nog afwezig is mevrouw Van Nes, maar ze heeft al aangegeven dat ze iets wat verlaat is, maar nog wel eraan komt en ons, in ons geheel zal voeren. Ik kijk even naar links en naar rechts. Kunt u leven met de voorliggende agenda? Ja. Dank u wel. Rest mij nog wel even te vragen. Ik zou niet willen, dat bedacht ik me in de auto hier naartoe. Vlak daarvoor heb ik een tweet gelezen van een van de CDA-leden in deze gemeenteraad. En iedereen, zowel links als rechts van mij, doet een beroep op het strak leiden van de vergadering. En ook zorgen dat de koeien van de heer De Jong niet in de stress geraken. Dus ik zou u willen vragen om spits uw vragen te stellen. En van de college ook spits de antwoorden te krijgen. Te verkrijgen. En dat geldt ook voor de heer De Jong, uiteraard. Zelfkennis is aanwezig in de CDA-fractie, dat verwerk ik. Ik ga over tot agenda punt 2 en kijk even naar de rivier. En er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. Dat betekent dat we bij de kop pakken het raadsverdeel 2018-2015, de jaarrekening 2017. Waarbij ik u ook nog mee wil geven dat u allen in de gelegenheid bent gesteld om technisch vraagmoment van afgelopen dinsdag bij te wonen. Dan wel natuurlijk, dat recht heeft u ook schriftelijk vragen te stellen vooraf. Ik zou aan de rechterkant willen beginnen. Mag ik de PvdA uitnodigen? Dan lopen we het rijtje van de fracties af. Gaat uw gang, meneer Van der Koele.
Dank, voorzitter. Nu was ik gisteravond niet aanwezig, maar ik begreep dat het een enerverende avond was. En ik dank uw woorden voor het feit dat u zegt, ik wil het effectief en efficiënt houden. Jaarrekening 2017, ga ik heel kort over zijn. Om te beginnen, is het de laatste jaarrekening die wij als de Raad van Gieselmande hier met elkaar gaan vaststellen. Er komt nog wel een jaarrekening 2018, maar die wordt in de nieuwe raad vastgesteld. En eigenlijk heb ik maar twee punten, en dat heb ik ook bij de technische vragenuur gesteld. De AVRES, kunt u gewoon een nadere onderbouwing geven van de overschrijding en met name... Wat verwacht u van de komende jaren nog aan overschrijdingen te krijgen? Dat is één. Het tweede is, en dat vond ik wel heel grappig, dat de accountant, want uiteindelijk zat de accountant de jaarrekening vast, en die heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, dus wie zijn wij om dat te gaan bekritiseren? Maar eigenlijk heeft hij wel gezegd dat we als gemeente Gieselmande een ambitieuze planning hebben wat betreft de projecten. En ik zou toch willen vragen van hoe gaan we dat na 2017 zo inlijnen dat we daar gewoon meer in lijn komen met dat wat we met elkaar begroot hebben. En dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kleren, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen aanvullende vragen, maar één procesvraag. We hebben in de technische vragenronde allerlei vragen gesteld. Die zijn opgeschreven, die zijn ook keurig in een... tabelletje toegestuurd, maar daar zitten natuurlijk vragen bij waar soms nog antwoorden op moeten volgen. En mijn vraag is eigenlijk, wanneer kunnen we antwoord op die vragen tegemoet zien? Want dan kan ik me daar een beetje op richten. Dank u.
Meneer Lok.
Ik heb ook twee vragen. En dat lijken detailvragen, maar dat heeft wel te maken met het proces en ook hoe we naar de nieuwe gemeente toe gaan. En dat is eigenlijk niet naar aanleiding van de jaarrekening, want ik vind dat die er erg goed uitziet. En ik denk dat we blij mogen zijn dat we zo Griekse landen mogen afsluiten met de laatste jaarrekening waar deze raad iets over te zeggen heeft. Maar er zijn, en dat, ik vermoed dat dat hetzelfde is als de heer Koenen bedoelt, maar ik weet dat niet helemaal zeker, maar dat heeft meer te maken met wanneer je onderscheiding en overscheiding aan kunt zien komen. Dat heeft ook te maken met het beheersen van je vermogen en ook het aanzien komen of het vermogen wat je besteedt en wat je bestemt voldoende is, ook met besluiten die je daarna moet nemen. Dat heeft met name te maken met het resultaat boekjaar onder hoofdstuk 4, waarin de accountant zich afvraagt of in hoeverre dat niet eerder kan. Ik zou daar in de informatieavond graag een antwoord op hebben. Zodat ik kan kijken of ik dat in de politieke bijdrage nog kan, nog een plek moet geven. Naast de andere dingen die waar ik geen vragen over heb. En het andere heeft ook te maken met de toekomst. En dat heeft met bevindingen aan aanleiding van de eindejaarscontrole te maken, waarin de accountant zegt, dit jaar is er eigenlijk nog niks aan de hand, maar ik zie wel een aantal risico's aankomen. En hij noemt dan de Europese aanbestedingswet, waarin hij zegt, ja, let op, dat moet je in 2018 wel goed in de smiezen hebben, want anders gaat het wellicht in 2018 niet goed. Dat is ook een procesvraag en de vraag is eigenlijk, heeft de gemeente dat proces goed in de hand? Of zadelen we daar de nieuwe gemeente mee op? Of lost het overgaan naar de nieuwe gemeente juist het probleem op, omdat we dan een nieuwe contractpartner krijgen? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag. Dat is eigenlijk tweeledig. Van, is het overgaan naar de nieuwe gemeente een probleem of is het juist een oplossing? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de voorgaande sprekers hebben het ook allemaal vermeld. Ik vind ook inderdaad dat de jaarrekening er prima uitziet. Ik wil niet zeggen dat wij er vragen over hebben en die hebben we al gesteld. Eén vraag hangt nog in de lucht, krijgen we antwoording van en ik hoop dat het nou binnen 2 weken gebeurt. Eén andere vraag die ik nog niet heb gesteld, maar die wil ik toch al even aan de orde stellen. In de BEERAP, de eerste BEERAP 2017, werd er gesproken over het feit dat er een betalingsachterstand was ontstaan en dat dat een negatieve afwijking was van de begroting. Nou zie ik niet in dit rapport, ik heb het 2-3 keer doorgespit, wellicht heb ik er toch overheen gekeken, dat er sprake zou zijn van dubieuze debiteuren dan wel achterstanden in betalingsverplichtingen. Misschien kan de wethouder nog even toelichten of dat inderdaad het geval is of dat het een andere reden heeft dat het niet in het jaarrapport staat. Voor de rest, dank voor ook de raadswerkgroep Financiën die inderdaad ook weer een advies heeft uitgebracht. Dit keer gezamenlijk. Nou, het is alleen maar prettig gewoon dat dat gebeurt. Wij hebben vorig jaar als ChristenUnie een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien van de opstelling van de resultatenrekening. En ook inderdaad gewoon het uiteindelijke winstbedrag wat wordt genoemd. Ik mag niet winst zeggen van de wethouder, maar ik blijf het toch even volhouden. Dat kunnen we nu weer doen, maar het verschil is 2 ton, dus daar willen we niet zoveel heel grote punten maken. En het is te herleiden, dus dat vind ik ook altijd wel belangrijk, dat het te herleiden is. Dat daar mijn opmerking, dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser.
Ja, dank u voorzitter. We hebben niks meer toe te voegen aan hetgeen door de voorgangers is gezegd, dan wel we afgelopen dinsdag zelf al hebben gevraagd. Dus dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Eerste termijn college, wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Even lastig om te beginnen. Want meneer Van der Koelen, gisteravond is er naast een heleboel andere dingen ook gesproken over de jaarstukken van Averes. En ik heb toch sterk het idee dat datgene waar u naar vraagt, van hoe zit het nou met overschrijding. En hoe zit het voor de komende jaren? Ja, dat is dat toch wel heel expliciet aan de orde geweest.
Ik heb van u ook een toezegging gekregen dat u die nog zo schriftelijk zou aanleveren. Dus ik wacht ze nog even af. Afgelopen dinsdag.
Nee, u heeft een andere toezegging van mij. Dat is wel aardig dat u daarover begint. Als ik dat nou heel slim formuleer, dan weet u wel waar u aan toe bent. En dan ben ik in ieder geval van een fout af. Ik heb wel gewoon een fout gemaakt deze week bij de technische vragenronde. Ik meende namelijk dat dat bedrag van ongeveer 100.000 euro waar u naar vroeg, dat we daar eens een keer in de raad over hadden gespreken aan de hand van een stuk. Daar vandaag of gisteren een navraag naar doende, heb ik ontdekt dat dat helemaal niet aan de orde is. Dus ik heb u verkeerd geantwoord. Dat neemt niet weg dat u de onderbouwing van die 100.000 euro uiteraard krijgt. En straks in de richting van de heer Glerum ga ik ook antwoorden dat wij in de loop van morgen de antwoorden op al die vragen verwachten. De accountant die heeft het over planningsoptimisme. Volgens mij wijst hij daar ook terecht op. Nogal wat plannen, met name investeringen, die denken wij in een jaar te gaan doen. En in de loop van het jaar blijkt eigenlijk bijna altijd dat niet al die plannen uitgevoerd gaan worden. Niet helemaal. Of helemaal niet. Om allerlei redenen. Er zijn altijd hele plausibele redenen voor. Maar kennelijk slagen wij er onvoldoende in om de uitvoering bij de planning te doen komen. Dat betekent dus dat je je planning niet helemaal goed hebt gedaan. Dat betekent niet meteen dat dat effect heeft op het jaarresultaat, meneer Lok. Dat heeft het niet. Want een plan wat iets opschrijft in de tijd, ben je nog altijd wel van plan om uit te gaan voeren. En heeft daarmee dus ook geen invloed op het jaarresultaat, omdat je dat of overboekt of op welke manier dan ook. Maar als dat elk jaar aan de orde is, heb je natuurlijk wel, dat heeft een aantal effecten. Behalve dat het onterecht beslag legt op middelen, ook al is het alleen maar tijdelijk. Een van de grootste effecten is wel, denk ik, dat je afschrijvingen, je kapitaallasten, ook minder worden dan gepland. En daar zit wel je begrotingsruimte waar je ten onrechte een verkeerd uitgangspunt hebt.
Meneer Lok, boekhoudkundig begrijp ik helemaal wat u zegt en hebt u ook helemaal gelijk.
Kijk, dat stelt mij dan weer gerust.
Ja, maar dat was de vraag niet. Althans, daar zit mijn zorg niet. Het punt is, en dat heb ik ook toegelicht, maar dat neemt u niet mee in uw antwoord.
Nee, maar ik was ook nog maar halverwege.
Oké, dan geef ik u even de kans om uw antwoord af te maken.
En ik zou de vraag helemaal stellen.
Tjonge, joh.
Meneer,
nee,
Lok,
bluft niet.
Kunt u waar het spits maken, precies?
Het punt waar het zit, is op het moment dat je achterloopt met je investeringen en je niet rapporteert, dan creëer je het effect wat u zegt, zowel naar het boekhoudkundige heeft geen effect, qua kapitaallasten zal het lager uitvallen, maar je loopt uit de pas met je planning, en dat doet iets met overschrijding wellicht en onderscheiding van kosten, en als je dat niet tijdig aan ziet komen omdat je er niet over rapporteert, bijvoorbeeld omdat je geen zicht hebt als 7/8 van de investering op is, en je hebt pas de helft van je investering gerealiseerd, dan zijn dat ook dingen die je dan ook mist. En dat heeft niet alleen te maken met het resultaat in je jaarrekening, maar ook met hoe volg je de besteding van je budget en loop je wel in de pas met datgene wat je met elkaar aan het besteden bent. En daar zit natuurlijk wel degelijk het risico wat je loopt richting je besteding van je vermogen. Omdat dan je vermogen en dus de ruimte om andere projecten wel of niet vrij te geven, wellicht onder druk komen te staan, omdat je onvoldoende zicht hebt op datgene wat gerealiseerd is of niet. Dus dat is meer een uitvoeringsvraag en een risico voor je budgettering, dan dat je of je het boekhoudkundig nou helemaal precies op orde hebt of niet.
Misschien dan toch, ik ben het helemaal met u eens, maar aanvulling erop, het tijdig rapporteren ervan en melden van welke consequenties het heeft.
Deze aanvulling was van de heer Van Koelen. Mag ik, voordat ik de wethouder terug het woord geef, mevrouw Renes, van harte welkom heten in ons midden. Wellicht even van uw buurvrouw begrepen dat we de eerste termijn vragen stellen van de raad achter de rug hebben en dat de wethouder nu in de eerste termijn de vragen beantwoordt. Wethouder Akkerman.
Dankjewel, voorzitter. Ja, gek genoeg lees ik bij de accountant dat hij vooral vraagt om bijvoorbeeld via een raadsinformatiebrief de raad te informeren. Nou, ik denk dat dat iets is waar we ons ook over moeten buigen, want dat hoort natuurlijk ook te gebeuren. Veel belangrijker vind ik dat we de planning beter in de vingers krijgen, zodat we daar ook beter op kunnen gaan sturen. Als ik even op me in laat werken van wat zijn nou de plannen die uitlopen in de tijd, dan denk ik, dan ben ik niet bang voor budgettaire consequenties daarvan. Of consequenties in de zin van bestedingsruimte van je vermogen. Omdat al die plannen die opschuiven in de tijd, er verandert niks aan de plannen zelf. Behalve dat ze wat later klaarkomen. Maar er zijn wel die twee dingen. Uiteraard hoort u tijdiger te weten wat er speelt. En veel belangrijker vind ik dat we proberen die planning beter in de vingers te krijgen. En daar zit meteen ook de uitdaging voor de nieuwe gemeente. Hoe gaan we daar het heel beheersinstrumentarium zodanig vormgeven dat dit ook er beter uit komt te zien dan het op dit moment doet. De accountant ziet, meneer Lok, een risico bij met name inhuur. Als je personeel inhuurt en dat overstijgt een bepaalde norm, de Europese norm, de 230.000 euro in die orde van grootte, zeg ik uit mijn hoofd. Als je dat aanziet komen, dan moet je Europees aanbesteden. Die regelgeving is in de loop van 2016 veranderd. Dus voor alles wat daarna speelt, moet je op die manier daarna gaan kijken. We waren even bang dat in de loop van 2017 in een aantal gevallen we die grens gepasseerd waren. Toen we dat allemaal stuk voor één langsliepen, bleek dat ze allemaal net onder de grens zaten. Dus was het allemaal ogenschijnlijk helemaal prima. Nou, dat is natuurlijk niet het hele antwoord, want na 2017 komt 2018, al voor de helft gezien. Opnieuw kijkend naar alle inhuur waar het zou kunnen gaan spelen, hebben we bij iedereen op dit moment in de picture of een risico lopen, en dat is bij bijna allemaal niet het geval. In één geval wel, daar is een oplossing voor denkbaar, eigenlijk heel simpel. Je huurt er niet meer heel rechtstreeks in, maar je doet het via een bureau zodat het valt binnen een raamcontract. Als je mij in mijn hart kijkt, dan zou ik zeggen, nou, het is natuurlijk een beetje gekunsteld, maar het is wel helemaal via de regels. Want de basisidee is natuurlijk dat wij binnen een bepaald project, een bepaalde projectleider ook bijzonder graag daarop laten zitten. Omdat het wel heel erg veel kost, in materiële zin of anderszins, als je daar een ander op moet zetten. Maar voor 2018 voorzien wij dus geen risico en voor 2019 al helemaal niet, omdat voor de meeste geld dat ze ingehuurd worden in de aanloop naar de nieuwe gemeente. Meneer Schalk, u bent op zoek naar een betalingsachterstand naar dubieuze debiteuren. Volgens mij kan ik u geruststellen. Uiteraard in een bedrijf als deze gemeente zijn er ook wel een aantal debiteuren waarvan we verwachten dat de kans niet 100% is dat ze ook de rekening gaan betalen. Maar dat gebeurt eigenlijk elk jaar wel. Elk jaar dan kijken we daar ook heel goed naar. Er zijn ook wel wat grotere rekeningen die openstaan. Maar er zijn geen rekeningen bij waar ik mij al zodanig ook zorgen over maak. Een van de grotere rekeningen die ook openstaat en waar wij over niet al een lange tijd met u ook over zouden willen gaan spreken, is de rekening die Gieselander net aan de gemeente verschuldigd is. U heeft daar nog niet zo lang geleden een raadsinformatiebrief over gehad. En wij zijn met die stichting in gesprek, omdat er wel een aantal dingen spelen. Mag ik het even heel kort samenvatten en we komen daar met u nog uitvoerig over in gesprek. Destijds zijn er afspraken gemaakt met de stichting. Omdat je te maken hebt met ongeoorloofde staatssteun die je wilt voorkomen, hebben we hele hoge rente af moeten spreken en een aantal van dat soort voorwaarden. We komen nu met z'n allen tot ontdekking, ja, de business case van Gisteland daarnet kan die hoge rente niet opbrengen. Dus die moeten we aanpassen en wil daar een sluitende business case komen. Dat is uitgewerkt, maar dan wat veel uitgebreider dan nu, komen wij daar met u over te spreken. We zijn met de mensen van de stichting in gesprek over hoe we dat nou ook qua structuur vorm willen geven. Als we dat in beeld hebben, komen wij bij u terug om dat te bespreken. Ik noem dat geen dubieuze debiteur, omdat de rekening die er open staat, die zouden ze gewoon kunnen betalen.
Maar hoe komt het nou dat dat niet in de jaarrekening staat?
Omdat
de beheer op 2017 is al vermeld, 2017-1, achterstand.
Omdat dit niet valt onder een dubieuze debiteur. Lastig woord, geloof ik. Dus dat is op zich geen reden om dat te melden. En ik veronderstel dat als je in dieper in de cijfers staat, ja, die rekening die staat natuurlijk wel ergens op de balans, want hij staat nog open. Voorzitter, er waren niet zoveel vragen. Dat betekent dat het aantal antwoorden zeker niet meer zal zijn.
Dank u wel, wethouder. Eerste termijn. Ik kijk even rond of de leden van de raad tevreden zijn en behoefte hebben aan een tweede termijn. Meneer Van der Koelen, nee, ik leer hem ook niet. Mevrouw Renesse, geef u nog even gelegenheid om eventueel tweede termijn gebruik te maken van en stellen van een enkele vraag. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen in het bijzonder. Ik had alleen niet helemaal helder wat nu de uitkomst was van dat gesprekje tussen de heer Lok en de heer Akkerman zojuist. Maar verder, nee, niet een bijzonder. Dank u wel. Nee, verder geen vragen.
Meneer Lok, ik kijk even naar u.
Meneer Lok is niet de reden.
Nee, dat is niet helemaal waar.
Ik zoek soms bij de wethouder naar wat hij nou precies zegt. Ik denk dat hij heel erg goed weet wat hij bedoelt, maar ik snap niet altijd precies wat hij zegt. Dus dan probeer ik het maar te herhalen in hoe ik het begrepen heb en dan hoor ik wel of ik het goed begrepen heb. Begrijp ik uit uw antwoord dat, buiten het boekhoudkundige formele antwoord wat u eerst gaf, u wel degelijk de budgetcontrole, want dat is waar ik het uiteindelijk, waar de vraag uiteindelijk over ging, ook over het rapporteren, en dat je daar voldoende zicht op hebt, dat de budgetcontrole binnen dit huis wel op orde is. Dus dat je heel erg goed scherp hebt hoeveel budget er besteed is binnen een project en of dat in de pas loopt. Maar dat dat niet tijdig gerapporteerd wordt. Is dat zoals het nu gaat en dat u toezegt dat in de nieuwe gemeente, dus over de grens van het jaar en over de grens van de gemeente, dat wel op orde zal zijn. Heb ik het zo goed begrepen?
Meneer Schalk, nog behoefte? Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Nee, wethouder, bedankt voor de informatie. Het heeft me inderdaad verder geholpen. Het heeft me ook bevestigd wat ik eigenlijk in het jaarrapport wel had kunnen herleiden. Dat het rendement op die lening wel erg laag was ten opzichte van het rentepercentage wat we afgesproken. Dus er zou inderdaad iets aan de hand kunnen zijn geweest per de balansdatum. Maar dat laten we gewoon rusten. Dat is prima zo. Dank u wel.
Wethouder in tweede termijn.
Voorzitter, om allerlei onduidelijkheid te voorkomen, geef ik de heer Lok het antwoord ja.
Dank u wel. Zet ik een punt achter de beraadslagingen? Gezien het stuk neem ik aan dat dit nog een debatstuk is in de raadsvergadering politieke bijdrage komt. We draaien de volgorde om in behandeling voor het volgende raadsvoorstel 2018-11, de BERAP 2018-11. En dan kijk ik eerst even naar meneer Visser. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen bij de bijlage, bij de BERAP aan zich. Dat heeft in eerste aanleg te maken met, dat wordt er vermeld bij onder andere wonen en leven en bij... Even kijken, waar zie ik het nog meer staan? Bij ja, zorg, jeugd, werk en inkomen. En ook bij een ander programma. Bij de bijstelling loonkosten binnen dit programma. Dat is bij het ene programma wel, bij het andere niet. Dus de eerste vraag is, waarom is het in het ene programma wel van toepassing en in een ander programma niet? Dus bij sport en cultuur zie ik het niet staan. En ik zou zeggen, als loonkort, ja, dat lijkt me dat dat door het hele gebouw heen gaat. Dus dat heeft dan ook betrekking ook op een ander programma. Tenminste, dat was mijn simpele veronderstelling, maar blijkbaar heb ik dat mis. Maar toch graag daar toelichting op. En dan ook als vervolgvraag daarvan. In het ene geval is het nadelig structureel, in het andere geval is het voordelig structureel. Dat zou ik zeggen, ja, dat kan ik ook niet helemaal begrijpen, dus wellicht dat u daar ook nog een verklaring voor heeft. Dan zie ik bij punt 3, zorg, jeugd, werk en inkomen. Bovenaan, daar staat zorg en jeugd. Voor de nu door de gemeente door ontbinding van de GLZ uitvoeringsorganisatie te betalen externe advieskosten voor individuele voorziening is geen raming opgenomen in de begroting. Dat is een bedrag van 14.500 euro nadelig structureel. Daar hoor ik ook graag een toelichting op. Want ik zou zeggen, ja, externe advieskosten, dat lijkt me iets eenmaligs. En dat lijkt me dus niet structureel, maar incidenteel. En sowieso kan je nog de vraag stellen, we wisten al dat die ontbinding eraan zat te komen. Waarom hebben we daar überhaupt geen rekening mee gehouden? Dat is eigenlijk misschien wel de eerste vraag die je moet stellen. En dan vervolgens is, ja, waarom is dat dan vervolgens ook structureel? En eigenlijk zo'nzelfde soort vraag heb ik bij, hebben wij bij de derde punt onder dezelfde zorg en jeugd. Dat gaat over de geestelijke gezondheidszorg. Dat gaat over een bedrag van 45.000 euro nadelig incidenteel. Nou ja, enerzijds zou je zeggen blij dat dat incidenteel is en dat het niet jaarlijks terugkomt. Maar je kan je ook de vraag, is dat niet iets wat, mensen, ik zou me zo als je gaat interpreteren waar het over gaat, dat dat niet iets eenmaligs is wat je doet. De zorg voor mensen, dat lijkt me een ongoing proces. Waarom is dat eigenlijk incidenteel en is het niet structureel? Dat in eerste aandacht. Ik hoor graag uw antwoord. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Schalk.
In eerste aandacht blijven wij een aandachtig luisteraar. Dank u wel.
Meneer Lok.
Dan sluit de SGP zich volledig bij aan.
Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter.
Kan ik u helpen om even de beurt eerst aan CDA te geven?
Nee,
dat u eerst even uw mond legt, even maakt het misschien makkelijk.
Oké,
ga de gang.
Mijn iPad werkt niet mee en ik heb wel de nodige vragen, maar dan ga ik een deel van de heer Visser herhalen. En aangezien ik er nu toch niet bij kan, laat ik het in de eerste termijn aan mij voorbij gaan. Dank u wel.
Meneer Gleren.
Dank u wel. Ik heb een aantal vragen en dat begint bij programma 1, volkshuisvesting ruimtelijke ordening. Ik zie dat we asbest aangetroffen hebben aan de Neerpolderseweg 15 en toen dacht ik Neerpolderseweg 15. Dat moet bijna het Wozoco zijn.
Beoogde Wozoco.
Ik denk, we gaan aan het werk. En dat is dus mijn vraag. Gaan we aan het werk? Tweede vraag gaat over het programma, wat daaronder staat, nog steeds programma 1, maar dan wonen en leven. Daar wordt 18.000 euro gevraagd, dat heeft verband met de betonzon in Arkel, die ontwikkeling, en daar moet wat gedaan worden. En mijn vraag hier is eigenlijk, is het nou gebruikelijk dat dit soort kosten ten laste van de gemeente komen? Of gaat dat in een latere fase, via leges, wordt dat weer goed gemaakt. Want we zijn als gemeente in de ontwikkeling van dat plan op deze manier toch ook aardig aan het investeren. En ik ben wel benieuwd waar dat zichtbaar wordt, dat dat ook weer een keer in een opbrengst terugkomt, zeg maar. En dan heb ik nog een vraag, en dat is waar meneer Visser net ook al een vraag bij had, bij programma 3, zorg, jeugd, werk en inkomen, en dan het derde blokje, die 45.000 euro. Dan wordt hier toch wel een soort situatie geschetst waarvan je zegt van joh, we hebben dit en dit ontdekt en nou komen we erachter dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in deze activiteit. En daar ben ik het op zich van harte mee eens. Maar mijn vraag hier is wel, krijgen we daar een keer nog eens wat meer over te horen? Want dit zijn blijkbaar lessen die wij leren in de praktijk van de zorg, waar we nu op ingrijpen en zeggen, er moet iets gebeuren. Maar ik denk dat het goed is dat wij als raad op die manier ook eens meegenomen worden in de lessen die we in dat veld leren. Dus ik zou het jammer vinden als het hierbij bleef. En daar hoor ik graag een antwoord op. Dank u.
Meneer Van der Koelen.
Bedankt, voorzitter. Een BEERAP die niet afwijkt eigenlijk van voorgaande jaren. We starten met een negatief resultaat. En eind van het jaar eindigen we altijd weer met een jaarrekening die gewoon in tonnen positief sluit. De vraag is, als dat gebeurt, of je voldoende zicht hebt op je processen. Want hoe kan het dat je gewoon nu kort negatief sluit en eind van het jaar de verwachting, dadelijk mijn verwachting, weer positief. Heeft het te maken dat je gewoon nu minder uitgeeft dan geprognotiseerd. Dat is één. Het tweede is, en met name richt ik me dan op zorg, jeugd, werk en inkomen. Want daar zie ik toch gewoon eigenlijk gewoon wel in negatieve zin best wel wat grote bedragen. En de vraag daarvan is, maar dat hebben mijn collega's eigenlijk hier langs de raad van de raad ook gezegd. In hoeverre hebben we daar grip op en hoeverre kunnen we daarop sturen om te zorgen dat die bijgesteld worden? Of moeten we het als kennis aannemen en verwachten dat het gewoon de rest van het jaar, jaren ook in dezelfde fase zich voortzet? Dat was hem.
Dank u wel. Wethouder Akkerman, eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Die loonkosten, ik moet bekennen dat ik dat niet meer goed in mijn hoofd heb. Wij hebben er hier intern toch best wel, wel wat langer over gesproken. Dus ik heb het wel geweten, maar ik weet het op dit moment niet. Als u het goed vindt, of er moeten, nou ik zie nou ook niet meteen mensen opspringen om heel enthousiast allerlei antwoorden te gaan geven. Als u het goed vindt, dan zorgen wij voor een stuk tekst die daar enige toelichting op geeft. Die 14.500 euro die wij moeten betalen omdat we advieskosten nodig hebben bij de bij WMO-voorzieningen. Dat is inderdaad geen incidenteel geld. GLZ is ontbonden. Daar zat het in. Dat is een ontbinding geweest die we financieel ook u gemeld hebben, dus ook afgewikkeld is. En deze is dus gewoon ten onrechte niet opgenomen in de begroting. Dat is wat hier aan de hand is. En die moet vanaf begin dit jaar tot dan het moment dat het verandert structureel in de begroting worden opgenomen. Vandaar dat deze daar staat. En dat hadden we, dat zei meneer Visser geloof ik, dat hadden we kunnen weten. Nee, dat hadden we moeten weten. Die 45.000 bij de GGZ, daar is wat anders aan de hand. Omdat we daar, overigens met meerdere gemeenten, maar het Gieselandse aandeel is 45.000 euro, goed neer willen zetten. Dat goed gaat gebeuren. Dat is dus een incidenteel bedrag. Dat er uiteraard bij allerlei zaken die daar spelen ook elk jaar geld nodig is, dat is evident. Maar dat is dat verandert niet. Maar dat het daar vormgegeven gaat worden, daar is eenmalig dat geld voor nodig.
Voorzitter, een interruptie.
Mevrouw Nes.
Weet je wat ik nou zo lastig vind, meneer Akkerman, om dit bedrag te beoordelen op, past dat bij wat onze gemeente vraagt? Want of die 45.000 euro nou voor, ik lees dan bijvoorbeeld aanpak verwarde personen, pardon, plan van aanpak beschermd thuis, inloop GGZ, wat is de behoefte daarin? In onze gemeente, hoeveel personen hebben we het dan bijvoorbeeld over waar wij als gemeente jaarlijks mee te maken hebben? Die link, die kan ik tot op heden altijd heel moeilijk leggen. Omdat we weinig inzicht, naar mijn idee, hebben in nou, waar hebben we mee te maken in onze gemeente. Dus hoe kan ik als raadslid deze 45.000 euro beoordelen ten opzichte van waar we mee te maken hebben in Gieselanden?
Dan brengt mij dat de conclusie dat als ik de heer Geleer een antwoord zou geven op zijn laatste vraag. Namelijk gaan wij als raad hier ook nog meer van horen. Daarvan zou ik willen zeggen van dat dit lijkt me bij uitstek een onderwerp wat we samen met u zouden moeten willen uitdiepen. En dan komen juist die dingen komen aan de orde. Dat zijn geen zaken die je zomaar even in de beerap heel uitvoerig neerschrijft. Ik zal het er met mijn collega over hebben. En ik ken haar een beetje. Dat gaat zij met u bespreken.
Dat stel ik erg op prijs.
Mooi. Dan kan ik u ook weer enigszins teleurstellen. En met uw eerste vraag. Gaan we aan het werk bij het POSOCO? Dat kunt u hier niet uit concluderen. Maar daar lag wel asbest. En we hebben met z'n allen geoordeeld dat dat wel meteen weg moest. En dat is voor dit geld gebeurd.
Want het viel onder onze verantwoordelijkheid, zo interpreteer ik het dan. Oké.
U had dat kunnen weten. Bij betonsel is u inderdaad een bedrag besteed aan advieskosten, omdat wij met de ontwikkelende partij een overeenkomst gaan sluiten. Anteriore overeenkomst waar je een heleboel afspraken maakt. Bij de hele ontwikkeling zijn de kosten voor de ontwikkelaar. Dat is ook de afspraak. Dus natuurlijk één ding wat je niet aan hem wilt laten overlaten, dat is namelijk wat er nou precies in die overeenkomst moet staan. Nou, daar is dit voor bedoeld. Ja, meneer Van der Koelen. U meent zeker te weten dat de uitkomst van dit jaar in financiële zin straks ook weer positief zal zijn. We gaan het zien. Wat hier in deze beerap staat is met de beste kennis van vandaag, nou niet van vandaag, maar weer eventjes geleden, de stand van zaken is. En ja, er zijn wel een aantal effecten die je pas later in het jaar ziet. Maar dit is wat wij nu zien. En de mate waarin deze dingen die hier genoemd staat, we dit hadden kunnen voorkomen of op hadden kunnen bijsturen, dat laat ik graag aan u over om dat te beoordelen. Ik ben niet ontevreden met wat hier staat, daar overal doorheen kijkend. Voorzitter, ik denk dat ik ze gehad heb.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar, denk ik, dat mevrouw Visser gaat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch nog een andere vraag in de tweede termijn. Dat staat bij algemene dekkingsmiddelen. Dat laatste puntje over het opgestelde cohier OZB blijkt een lagere opbrengst. Dat gaat over 15.000 euro nadelig structureel. Dit is vooral het gevolg van de invoering van de verplichte vrijstelling waterverdedigingswerken. Wat is dat in hemelsnaam?
Komt het wel vandaan, het water?
En sinds wanneer is dat ingevoerd? Is dat een landelijke wet en regelgeving? En is dat in de loop van 2000 of is dat in de loop van 2018? Is dat met ingang van?
U mag nog niet antwoorden.
Nee, maar dat is eigenlijk. Ik wilde graag even.
Ja, maar u krijgt antwoord in tweede termijn van de wethouder en dat wordt dan geregistreerd op de band voor het nageslag. Meneer Schalk.
Als meneer Visser niets had gevraagd, dan had ik gebleven waar ik was, maar dat doe ik nog steeds. Dank u wel.
Meneer Lok, ook geen aanstal te maken. Ik ga even naar de rechterkant, mevrouw Nes. Nu nog behoefte, tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat een bijzondere avond vanavond. Bedacht ik dus. Maar bij interruptie vroeg ik u iets, meneer Akkerman. Ik kreeg niet de indruk dat ik antwoord kreeg. Behalve dan dat u zei, daar gaan we het dan, ook gezien de vraag van de heer Glerum, in een bijeenkomst in de nabije toekomst met elkaar over hebben, dat is fijn. Maar dat stelt mij helaas nog steeds niet in staat om die 45.000 euro dan op zijn merites te beoordelen. Maar ik kijk uit naar de bijeenkomst en het gesprek met elkaar. Dank u wel.
CDA, PvdA, nee. Meneer Van der Koelen, ga uw gang.
U ging even te snel, voorzitter. Wethouder, u legde net een vraag neer bij uw collega over de beantwoording van die 45.000 euro negatief ten aanzien van werkzorg en inkomen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd om het smart te maken, wanneer we gewoon met elkaar die discussie aangaan. Want een keer de discussie aangaan, het jaar wordt kort, dus ik ben benieuwd wanneer we dat met elkaar gaan doen. En ik zie u vragend kijken en dan probeer ik, en dat gaat altijd heel goed, de opvang van de doelgroep volwassenen en geestelijke gezondheidszorg, GGZ. Daarvan zei u net van, dat gaat mijn collega met u bespreken en ik ben alleen benieuwd, wanneer wordt dat besproken?
Het college in tweede termijn. Dan laat ik aan u over wethouder Akkerman in eerste instantie.
Over de verdedigingswerken. Water verdedigingswerken. Dat zijn dingen die wij hier in deze regio natuurlijk maar al te goed kennen. Maar onderdeel van de waterkeringen, van de dijken, zijn ook gemalen en dat soort dingen. Dus bouwwerken die onderdeel uitmaken van de verdediging, waterverdedigingswerken. Die vallen niet meer onder de OZB. En dat levert vervolgens die 15.000 euro vermindering op.
Voorzitter, nee. Wordt dat op een of andere wijze gecompenseerd? Of is dat gewoon jammer maar helaas? Of hoe is dat nu geregeld?
Dat kunnen wij heel simpel compenseren door namelijk het tarief van de OZB een heel klein beetje hoger te maken.
Nee, maar specifiek voor dat deel. Want wat is de reden eigenlijk geweest dat die vrijgesteld zijn geworden?
Dat is een heel ingewikkeld verhaal en het heeft zich in Den Haag afgespeeld. Ik heb me daar niet in verdiept, moet ik bekennen. Maar ik voorspel u dat dat een heel plausibel verhaal is. Bovendien ook geen spel tussen te krijgen is. Dit zijn de dingen die, en dat heb ik maar geoordeeld, die ons overkomen. Dat gebeurt dan. Om misverstanden te voorkomen, ik ga mijn collega vragen om met u in gesprek te gaan over dat brede onderwerp wat daar staat. Dat levert niet meteen een discussie op, kan ik me zo voorstellen. Ik denk dat mijn collega samen met de griffier maar eens goed na moet denken wanneer dat zou kunnen. Maar daar moeten we een goed moment voor vinden. En dat zal enige tijd na de zomer zijn. Voorzitter, ik denk dat ik niet al te smart, maar wel geantwoord heb.
Dank u wel, wethouder. Kijk even naar links en rechts. Ik zie, sluit de beraadslagingen. Ik stel toch voor, omdat het vooral een financiële rapportage is, om het in principe als een hamerstuk voor de volgende keer op de agenda te zetten. U heeft natuurlijk altijd recht om te onthameren, maar hier zit weinig politieke inhoud in, lijkt mij. In tegenstelling tot het eerder voorstel.
Indachtig de toezegging van de wethouder over de loonkosten, neem ik aan.
Dan, ja, die blijven met dat voorbehoud terecht, meneer Visser, dank u wel. Het volgende agendapunt is 2018-18. Notitie woningbouw Griekenland. En dan moet ik even kijken, dan, als ik het goed heb, dan mag ik de PvdA het woord geven. Ik kan zo maar voorstellen dat meneer Van Rijn daar het woord over zal voeren. Ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard zijn wij blij dat aan aanleiding van de motie hier een notitie ligt. Het schept een stuk duidelijkheid. Duidelijkheid ten aanzien van de huurwoningen en ook omtrent het bouwen. Centrale vraag wel is van hoe overbruggen we nu de theorie die hier voor ons ligt en de praktijk waar wij, of laat ik zeggen als ik, als raadslid mee te maken heb. En dan praat ik over bezoekjes bij Albert Heijn, de Bakker en de verjaardagsfeesten. Hoe komt het nou dat die cijfers niet matchen met het gevoel van onze inwoners? Ik kom er later nog op terug. Ik heb eerst even 4 vragen ten aanzien van de huurwoningen. In de conclusie staat dat wat betreft de sociale huurwoningen een 20% voorraad hebben. Landelijk is het 30%. Toch wordt gesteld dat dit voldoende is. De markt is ontspannen. Hoe kan dat? En verder staat er dat we nog meer woningen gaan verkopen dan gaan bouwen. Kortom, het aantal huurwoningen zal wederom gaan verminderen, terwijl we al 10% onder het landelijk gemiddelde zitten. Is het wel verantwoord? Daarnaast krijgen we cijfers voorgeschoteld betreffende de verdeling van de huurwoningen anno 2017 is het geloof ik, als ik het goed heb gezien. Kunnen wij nu ook cijfers krijgen van bijvoorbeeld 5-6 jaar geleden? En dan kan ik het vergelijken of er woningen verdwenen zijn uit het goedkopere segment. Want ik met deze cijfers op dit moment zeg, ja, het gaat erom dat mensen die de huurwoning verlaten, de huur worden verhoogd. Dus zal het aantal woningen, wat ik denk 5-6 jaar geleden, wat in de goedkopere sector zat, groter zijn. Ik zou het graag willen vergelijken. En stel, dan ga ik maar een praktijkvraag stellen. Ik wil een woning van 400 euro. De markt is ontspannen. Hoe lang moet ik wachten voordat ik een woning krijg in Griekenland als ik 400 euro kan betalen? Van de woningbouw. Ja, die woningbouw, er staat iets in. Nou, ik heb het nou 4 keer gelezen, maar ik snap het 5 keer niet. Dat gaat om het bladzijde 14, het vierde bolletje. En dan gaat het over het aantal huishoudens per dorp. Nou, misschien kan de wethouder het nog even in Jip en Janneke taal uitleggen aan mij. Dan kan ik ook nog begrijpen wat er staat. De tweede vraag ten aanzien van de woningbouw is, stel over 14 dagen we gaan akkoord met deze notitie. Wat gaan we dan doen, morgen eigenlijk, om in te spelen op de behoefte die er is? En dan eigenlijk nog die centrale hamvraag, de cijfers versus het gevoel van de inwoners. Ik denk dat het verstandig is, onze fractie zou er graag op willen aandringen, dat we in het najaar met deze notitie een grote bijeenkomst met de inwoners organiseren en in gesprek gaan met die inwoners. En dan zeggen we, joh, de markt wat de huurwoningen betreft is heel ontspannen. Herkent u dat? En dan zeggen we tegen de inwoners, nog maar een citaat. Voor de periode 2010 tot en met 2019 kan geconcludeerd worden dat Griekenland vrijwel kan voldoen aan de regionale gestelde groeicijfers met bouwen. Ervaart u dat ook als u een woning zoekt in Griekenland bijvoorbeeld? We gaan wel lekker in de teel met elkaar. Gaan we per kern uit elkaar. We gaan in gesprek met de inwoners. En dan gaan we eens kijken of het nou matcht met het gevoel en de theorie die hier voor ons ligt. En graag uw reactie.
Dank u wel. Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is verheugd dat deze uitwerking gereed is geworden. Dat we daar kennis van hebben kunnen nemen. We zijn blij dat het initiatief genomen is tot. En de vraag die wij het college willen stellen, dus eigenlijk een open deur. U onderschrijft de conclusies, maar u maakt schoorvoetend een beweging. In de zin van wachten, afwachten en faciliteren naar actief acteren. En daar zit wat betreft de CDA-fractie denk ik ook naar de toekomst de uitdaging, maar ook de spanning. Wat is het momentum? Nou, we hebben gezien in de opzomming van de cijfers dat we iets achterlopen. Maar tevens wordt ook geconstateerd dat er potentieel voldoende inhaalslagen te maken zijn. Dus ik zou graag scherp willen hebben van het college. Ook met de voorgestelde 75.000 euro om een slag te maken. Hoe concreet gaat u vervolgens te werk? Het CDA is vervolgens wel van mening dat het actief benutten van de dorpen en de kennis in de dorpen, wat tot op heden ook gebeurd is, dat eigenlijk een constante factor zou moeten blijven in het geheel. Ook graag uw mening daarover. Er zijn een aantal analyses gemaakt van de verschillende dorpen en woonkernen. Wat ons een beetje verbaast, is dat u eigenlijk ten aanzien van het dorp Arkel zegt van nou, hiervoor zien we eigenlijk niet veel extra inspanningsbehoeften. Ik zou dat graag nader toegelicht willen hebben. Wat ook een punt is, u heeft een financieel voorstel ingediend voor 12 maanden. Hoe gaat u dit ook in het tweede half jaar of het volgende jaar eigenlijk harmoniseren in het Molenlandse geheel? Dat was in eerste instantie de vraag en opmerking van het CDA. Dankjewel.
Dank u wel, mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Slob. Uw verhaal moet nog even bij mij bezinken. Het raadsvoorstel over de woningbouw in Gieseland. Met dank aan de PvdA die destijds een motie heeft ingediend, welke aangenomen is, waardoor we nu een nieuwe notitie woningbouw Gieselanden hebben. Toevallig, was dat er vandaag in de krant een stuk stond over woningcoöperaties hier uit de regio die aan de alarmbel hebben getrokken in verband met een te lage hoeveelheid sociale huurwoningen. En in dit raadsvoorstel van Gieselanden staat in de laatste zin onder 1... met betrekking tot het onderdeel sociale woningbouw wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat deze niet in voldoende mate bereikbaar is voor de doelgroep. Dus mijn vraag aan het college, is gemeente Gieselanden daarin een uitzondering of anders dan verschillende omliggende gemeenten? Dat ben ik dan geneigd te concluderen. En klopt dat? Daar hoor ik graag uw reactie op. Ik zag onder punt 5, ja sorry ik kan het niet laten, maar een lokale met een C staan. Dat is volgens mij met een K. Dat is even een tip. Het raadsvoorstel op zich, het is een notitie. We hebben er zelf om gevraagd. We hebben daar een uitwerking nu van. En ja, daar staan dan vooral ook percentages in. Waar ik persoonlijk, maar dat zal ik bestempelen als mijn gebrek, niet zoveel mee kan. En ik vroeg me af of collega-raadsleden dat ook hebben. Want er staat volgens mij eenzelfde tabelletje in twee verschillende stukken met dan percentages van hoeveel woningen tot de eerste aftop in grens en tweede aftop in grens. Ik vind dat heel lastig om dat te doorzien, om dan te kunnen zeggen van oké, ik lees dus dat 76% van de woningen van Kleurrijk Wonen onder die eerste grens valt. Dat is dan eigenlijk een geruststellend bericht. Maar ja, dan kom ik toch ook een beetje op wat de heer Van Rijn zojuist aanstipte, van ja, gevoel en cijfers. Ja, dat blijft toch een lastig ding. En eigenlijk krijgen wij nu met dit stuk te horen van, we hebben het een en ander besproken, onderzocht en het staat er bij ons redelijk gunstig voor. Behalve, en dat is ook een vraag aan het college, bijvoorbeeld op het punt van scheef wonen. Daar laat Gieselanden dan toch weer een relatief grote groep scheef wonen zien. En er staat dan, dat is overigens in de notitie, bouwen in Gieselanden onder 3.2.5 scheef wonen. In de laatste zin, ja, het beleid moet meer gericht zijn op het tegengaan van scheef wonen en doorstroming vanuit de voorraad. Dan staat er een voetnoot bij waar staat dat deze cijfers komen uit Waar staat je gemeente. Dus dat is gewoon voor iedereen ook te zien. Maar mijn vraag aan het college is van ja, en hoe gaat dat dan gebeuren? Dat proberen tegen te gaan van scheef wonen en doorstromen vanuit de woning, vanuit de voorraad. Want het is blijkbaar de koers, dat moet gebeuren, maar hoe gaat de gemeente en Kleurrijk Wonen dat dan proberen aan te jagen, is mijn vraag aan het college. Geeft het een antwoord, maar nou, of ik er nou heel enthousiast van word, weet ik niet. Of het nou tegemoet komt aan misschien dat gevoel wat er dan leeft, dat waag ik echt te betwijfelen. Dus ik hoor graag de reactie van het college op mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lok.
Ja, dank u wel, college en in het bijzonder meneer de verantwoordelijke wethouder. We hebben hier een aantal keren over gedebatteerd. We hebben hier ook een themaavond over gehad. De aanleiding tot deze notitie was ook een stevige discussie over ja, hoe verantwoord gaan we om met de sociale woningbouw, ook in relatie tot de groei van de totale woningvoorraad. Die avond zijn ook veel gevoelens geuit. Dat heeft zich uiteindelijk vertaald in een motie. En ik moet zeggen dat onder het gevoel we nu ook cijfers hebben en duidingen van cijfers. En ik moet zeggen dat mij dat in hoge mate geruststelt. Omdat het gevoelen wat we een aantal vergaderingen geleden geuit hebben, dat toch door de cijfers geduid kan worden. En ik denk dat er ook een uitdaging ligt en voor ons en voor de gemeente om die duiding ook naar buiten toe te communiceren. Zodat individuele gevallen niet het gevoelen breed gaan bepalen. Dus dat is wat ons betreft een positieve waardering van de nota zoals die hier ligt. Ik heb daar verder ook weinig vragen over op twee na. Een deel is al door de fractie Rennes gezegd. Alleen ik wil dat iets scherper. Mijn vraag die gaat eigenlijk nog een stap verder. U constateert, ik denk terecht op basis van de cijfers, dat we een probleem hebben met scheefwonen. Een probleem wat ook groter is dan landelijk. Dus blijkbaar hebben we daar een te coulant beleid in. Het komt in een nota van de gemeente. Een nota waar wij als gemeenteraad ook over spreken. Mijn vraag is in hoeverre wij als gemeente, gezien de positie van Keurrijk Wonen, wel hier invloed op kunnen uitoefenen. En als de wethouder er ja op zegt, dan ben ik vervolgens heel nieuwsgierig hoe dat dan kan. En in hoeverre wij als gemeente flankerend bij Keurrijk Wonen, hen kunnen faciliteren om het probleem op te lossen. En is de constatering, dat is de vervolgvraag, juist dat als wij het probleem van scheefwonen oplossen, de markt voor sociale woningbouw eigenlijk nog ontspannender wordt dan dat die op dit moment al is. Want dat is volgens mij uiteindelijk het gevolg wat we doen als we dit beleid uiteindelijk ook gaan voeren. Dan helemaal aan het eind. Ik volgde alle conclusies, althans ik dacht dat ik alle conclusies volgde, totdat ik bij de allerlaatste kwam. En toen dacht ik moet even terug. Want ik heb net iets anders gelezen dan wat er in de allerlaatste conclusie staat. En dat staat ook weer onder dat onder de conclusies. Nou, een van de conclusies, dat is de tweede volgens mij, de derde. Faciliteren daar waar kan, initiatiefrijk daar waar het moet. Nou, dat is volgens mij iets wat we al eerder besproken hebben, waar de SGP in ieder geval van harte achter staat. Als ik de hele notitie overzie, dan denk ik, nou, volgens mij hoeven we helemaal niet zo heel hard te faciliteren. En moeten we vooral blijven doen wat we op dit moment aan het doen zijn. Maar als ik dan naar het eind ga, en dat heeft ook met de beschikbaarstelling van het krediet te maken. Dan zie ik ineens dat we er stevige capaciteiten moeten zetten om juist op dat planmatige te focussen. En die conclusie, die laatste conclusie, staat wat mij betreft wel op gespannen voet met de hele sfeer die de nota uitademt. Dus ik wil van de wethouder eigenlijk weten of ik het verkeerd geproefd heb, de hele nota, dus daarmee iets over het hoofd zien. Of dat die conclusie er eigenlijk een beetje bij hangt, dat is ook niet voor niks misschien de laatste. Ja, omdat we wel iets moeten en u een argumentatie gezocht hebt om aan die 75.000 euro te komen. Dat is het.
Dank u wel, meneer Lok. Kijk even naar de fractie van de ChristenUnie, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot de heer Lok ben ik er niet zo erg gerust op. Ik verwijs eigenlijk wat de PvdA naar voren heeft gebracht. Die zegt inderdaad heel duidelijk van cijfers maakt ze niet met de gevoelens van de inwoners. Nou is de verleiding erg groot om nou een voorschot te nemen op een debat. Maar ik wilde dat alvast al even naar voren brengen. Daar ben ik het in ieder geval al kwijt. Mijn vragen. En ik zal inderdaad gewoon kort formuleren, want dat was de bedoeling ook, voorzitter, dus ik probeer het maar. De cijfermatige onderbouwing van en de genoemde aanbevelingen in de woonnotitie zijn gebaseerd op de regionale woonvisie. Maar circa 9 maanden geleden heeft u de raad voorgehouden dat deze cijfers niet bruikbaar waren voor Griekenlanden. En dat kwam omdat ze niet te herleiden waren tot het niveau van woonkernen van kleine omvang. En dat strookt dus eigenlijk gewoon een klein beetje met hetgeen wat de PvdA eigenlijk constateert. Maar klaarblijkelijk bent u van mening veranderd, anders had de notitie een andere inhoud gekregen. En op welke gronden bent u veranderd?
Meneer Lok, wil even...
Ik vraag me even af of meneer Schalk op de themaavond was die over dit onderwerp gegaan is.
Nou, ik heb het gehaald uit een raadsinformatiebrief waar het inderdaad gewoon letterlijk in staat. Dus ik geloof niet
dat we hebben daarna een thema-informatieavond gehad waarin het juist heel erg gedetailleerd splits van.
Oh nee, die themaavond ben ik geweest, ja.
Oké, okay. Ja. Nee, dat wil ik even.
Dat was inderdaad gewoon
begrijpen waar de vraag om.
Iemand die inderdaad gewoon deze hele notitie in feite heeft mondelingen uitgelegd. Die bedoelde u toch?
En alle details over de kern gegeven.
Ja, klopt.
Meneer Schalk, gaat u eruit.
Goed, de tweede vraag, die eigenlijk daarmee ook verbinding mee houdt. Het project Tonson Arkold in 250 woningen, die weegt nu zwaar door in de berekeningen voor het totaal aantal woningen wat gemaakt gerealiseerd kan worden in Griekenlanden. De provincie heeft destijds in haar goedkeuring voor het project het argument gebruikt dat er een overloopbehoefte zou kunnen bestaan vanuit de provincie Utrecht. Dat hebben ze zwaar laten meewegen. Die inzichten zijn er nog, dat is een concrete vraag. En hoe kan het dan dat Hoge Blokland in feite ook door de wethouder wordt genoemd als gemeente die in feite ook afhankelijk wordt gesteld voor de aanbouw van in Boston Zonneco Arkel? Dat strookt wat dat betreft ons niet. Een derde vraag. En die is een klein beetje al beantwoord ook, maar ik wil hem toch wel graag stellen. We hadden graag gehad willen hebben dat deze woonnotitie geconsulteerd zou zijn geweest met de dorpsraden. Maar dat is niet gebeurd, begrijp ik. En ik sluit me ook inderdaad helemaal aan wat de PvdA daar op dat punt heeft aangegeven van laten we dat nog alsnog sowieso gaan doen. Een ander punt. Wij vinden dat een aantal stukken onder geheimhoudingsplicht worden gebracht die we toch wel graag zouden willen inbrengen ook in het debat. Dus ik wilde dat graag een heroverweging geven en ook de collega raadsleden ook dan nog eens keer goed laten bekijken of dat wel raadzaam is. Wij vinden namelijk dat er eigenlijk in die stukken niet de informatie staat die dan zodanig zwaar zijn voor anderen, dat ze best gebruikt kunnen worden voor een debat. Dus ik wil dat graag nog even onder de aandacht brengen. En het laatste punt wat ik eraan ter wilde vragen is, u vraagt ons een krediet van 75.000 euro voor een periode van 12 maanden. De CDA zegt inderdaad al terecht in feite gewoon 12 maanden periode, dat gaat inderdaad over de fusiedatum heen. Dus hoe gaan we dat in feite gewoon doen? Gaan we niet inderdaad gewoon tussentijd al harmoniseren met Molenwaard? Dat die praktijken in feite gewoon wat we hier hebben uitgeschreven gekregen, dat we dat niet samen kunnen doen. Dat was voorlopig mijn vraag in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden collega Snoek heeft een aantal vragen vooraf gesteld over deze notitie. Waar hebben we antwoord op gekregen? Daarvoor onze dank. Aanvullend wil ik nog even opmerken dat daar waar de heer Van Rijn en ook de heer Schalk de gevoelens die blijkbaar in hun omgeving leven niet stroken met de uitkomsten. Zoals ze eigenlijk in deze notitie naar voren komen. Ja, dat kan zo zijn. Ik ben toch meer ook aansluitend op de woorden van de heer Lok. Blijkbaar zijn de cijfers gewoon beter dan de gevoelens van de mensen. En laten we daar alsjeblieft positief over zijn. En wellicht ook nog wat meer communicatie over plegen. Dus dat als schot voor de boeg. Voor over 2 weken wellicht. Daarbij ook nog wel even een aanvulling over wat mevrouw Renes en ook wel de heer Lok over dat scheef wonen. Op pagina 11 wordt door in de notitie zelf vermeld, dat de gemeente kan hier een voortrekkersrol in vervullen. Ja, dat doet natuurlijk wel de vraag opkomen van willen we dat ook of moeten we dat misschien ook wel? En wat betekent dat dan? Dus daar hoort het wordt nu toch wat, gaan we dat nou doen of niet? Maar wat denkt het college zelf daarvan? Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Wethouder De Groot in eerste termijn.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben blij met in ieder geval met de positieve kanttekeningen die gemaakt zijn. En ik zal proberen op de minder positieve vragen, in te gaan en zo mogelijk te beantwoorden. Partij van de Arbeid begint met dat ze blij zijn. Nou, dat is prettig te vernemen. De duidelijkheid tussen huur en bouwen en hoe overbruggen we de situatie. We hebben getracht deze nota op te laten stellen door een onafhankelijk derde. Die heeft ons daarbij geholpen. Die heeft geïnventariseerd, dat hebt u allemaal gehoord bij de informatieavond. zodat het niet gekleurde cijfers zijn en gekleurde informatie is vanuit de gemeente, maar objectief. En vervolgens hebben we dat verwerkt tot een nota. De onderliggende stukken zijn ook bijgevoegd. En we komen tot deze nota waarin een aantal aanbevelingen aan het eind in het raadsvoorstel het slotstuk vormen. De huurwoningen. Ja, dat is een discussie. Wij hebben 20%. Landelijk kan dat soms 30 zijn. Wij hebben vastgesteld de afgelopen jaren dat die behoefte bij ons kunnen vaststellen. En via alle informatie die we daar via Kleurrijk Wonen en inmiddels objectief opgeschreven. Zo is dat in onze, wij in een ontspannen huurmarkt wonen, wat Friesland betreft. En dan kunnen wij de gevoelens hebben dat dat niet zo is. De feitelijke cijfers die de onderbouwing geven voor dat uitgangspunt, die zijn hard en daarmee duidelijk. Dus ik kan ze ook niet veranderen. Wij hebben gekozen dat wij in de tijd, was ik zelf nog deel, dat wij niet per se die 30% wilden gaan halen in de Gieslanden. Nou, de markt geeft gewoon aan dat die 30% ook niet noodzakelijk is en dat we met deze 20% goed kunnen inspelen op de behoefte, de aanvraag die er is voor huurwoningen. De tijd is kort, de wachttijd van mensen.
Wethouder, even een moment, mevrouw de minister, een interpellatie krijgen.
Dank u, voorzitter. Meneer de Groot, u zegt deze cijfers zijn hard. Op zich zitten we in een ontspannen huurmarkt. Dat is hard, dat is dus een gegeven. En daarmee wilt u eigenlijk zeggen van ja, er kunnen allerlei gevoelens leven, maar dit is wat het is en dus het valt wel mee. Maar, ook al is er dan 20% en komt dat qua huurprijzen en zo dan allemaal wel nou, zo'n aardig beeld. Als een deel van de mensen daar, het punt wat ik wil maken is dat mij dat op zich niks zegt. Wat u harde cijfers vindt, zijn voor mij geen harde cijfers. Waarom? Als een groot deel van de mensen scheef woont, dat zijn dus misschien mensen die daar prima zitten, daar nog jaren denken te blijven. Dat is dus van invloed op doorstromen. Dat is dus van invloed op het type huizen wat wel of niet beschikbaar is van dat aantal sociale huurwoningen. Dus het kan heel goed zijn dat er wel degelijk behoefte is aan een bepaald type woning, locatie van de woning. Nou, er zijn woningen van Kleurrijk Wonen in die sociale voorraad daar, maar misschien is daar dus wel heel weinig beweging. Of zijn er andere dingen die, hoewel het ontspannen lijkt,
mevrouw,
maar de vraag is of dat zo is.
Zou u zo uw vraag...
Ja, dus mijn vraag aan de wethouder, van ja, voor u is het heel hard, maar kan u zich voorstellen dat het voor mij misschien iets minder hard is?
Oké. De wethouder.
Ja, voorzitter, hier zijn we weer in kwestie van gevoel en werkelijkheid. En ik kan dat ook niet veranderen. Dat is net als de vraag van de Partij van de Arbeid. Die zegt, laten we samen naar Giesenburg gaan. Dan merk je het wel. Nou, ik kom vaak in Giesenburg onder andere. En daar is met name prominent aanwezig dat er een enorme teleurstelling is over het uitblijven van woningen afgelopen jaren. En dat is anders als stel je bijvoorbeeld in Noordloos of in Arkel komt. Daar zijn die gevoelens heel anders. Als je weer over de mensen praat. Dus dat is gewoon verschil per dorp. Absoluut een verschil per dorp ook waard. En dat is ook door onze opsteller van de nota in allerlei gesprekken ook bij hem naar voren gebracht.
Voorzitter, bij interruptie?
Mevrouw de minister.
Dank u wel. Neem me niet kwalijk, meneer de Groot. Maar ik zou het ook wel fijn hebben gevonden als dat dan in dat stuk vermeld was. Want u beroept zich nu op een objectieve opsteller of zoiets. Ik begrijp dus dat het geen medewerker van de gemeente is geweest. Had u dat dan, of had hij of zij dat dan, misschien in dit stuk kunnen opnemen? Want voor mij komt dit nu als nieuws.
We hebben de man ingehuurd en hij heeft gewerkt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar hij is vanuit zijn vak en vanuit zijn jargon onafhankelijk expert. We hebben hem op die reden ook ingehuurd. U heeft hem kunnen ontmoeten op de informatieavond. Hij heeft daar zich volledig voorgesteld. Hij heeft u informatie gegeven. En ik ga er niet op in om dat nu te veronderstellen dat dat weer gekleurd zou zijn. Ik ben van mening dat het een objectieve buitenstaander is die heel veel waarnemingen gedaan heeft en dat geleid heeft tot een aantal notities die hij vervolgens heeft samengevat in de nota wonen zoals het nu hier ligt. en niet meer en niet minder. Dus ik heb ook geen behoefte aan om daar ook weer iets op af te dingen. Ik ga van die objectiviteit uit, want de objectiviteit was met name wat mij betreft erg belangrijk, omdat u in de bewuste raadsvergadering van november met name de objectiviteit van kleurrijk wonen ter discussie stelde. Ik zeg niet in twijfel trok, maar ter discussie stelde. En dat is de reden waarom een derde, iemand die gespecialiseerd is in dit gebied, hebben gevraagd om die verkenning te doen. En voor ons dus een conceptnota doen, die we gezamenlijk verder besproken hebben en die geleid heeft tot een nota zoals die nu voor ligt die en onder de verantwoordelijkheid van dit college bij u wordt aangeboden. En ik onderschrijf dat best lastig zal zijn om dat gevoel en die feitelijkheid bij elkaar te brengen. Dat is gewoon zo bij de mensen. Als ik op dit moment, ik wil maar even pan en paard noemen, het is een zijstraatje, maar bij een mens kom, senioren in Giezenburg, voor een 50-jarig huwelijksfeest, dan weet ik precies waar ze mij over vragen stellen. Daar ben ik op voorbereid en ik kan het eruit leggen. En dat snap ik ook. Als je al 5-6 jaar in die leeftijdscategorie zit te wachten, komt er een mogelijkheid en er is niks gebeurd, dan word je frustreerd. En dat is met name in Giezenburg het geval. We hebben daar, nou, ik ga dat verhaal allemaal niet opnieuw vertellen, maar die feiten zijn er. Dus dat daar een andere beleving is als in andere dorpen, ja, erken ik. U vraagt nog om de cijfers een verschil hebben van hoe was het 5-6 jaar geleden, die grens van onder de 400 en nu. Nou, dat weet ik niet, maar die vraag noteren we en daar proberen we u antwoord op te geven. Zegt u het aantal huishoudens op bladzijde 14, woningbouw. Wat gaan we dan doen bij de goedkeuring? Gevoel bij inwoners in de vervolgens uw suggestie. We willen wel eens een gesprek met de inwoners hebben. Nou, op het moment dat wij dit plan gaan uitvoeren, laat ik dat voorschotje maar vast op de eindconclusie nemen, en die specifieke menskracht in kunnen huren om de uitwerking van wat hier staat op te pakken, met de hand te nemen, gaan die gesprekken in veel dorpen intensiever gebeuren. Gesprekken met dorpsraden, die overigens in een aantal gevallen ook geweest zijn. Er zijn gesprekken met dorpsraden geweest, er zijn gesprekken met kleurrijk wonen geweest, er zijn ook met ontwikkelaarsgesprekken geweest. Dus er zijn verschillende gesprekken geweest. Maar dat onderdeel wordt van de aanpak, wat mij betreft spreken we dat hier af. Want dan weet je ook hoe dat het leeft. En dan komt gevoel en werkelijkheid, proberen we dan weer bij elkaar te brengen. Want de werkelijkheid, die wil ik niet aan de kant zetten.
Voorzitter.
Mevrouw Van Nes.
Ik kan het niet nalaten, meneer De Groot, om de opmerking te maken dat de meeste mensen die u eigenlijk zou moeten willen spreken niet meer in deze gemeente wonen. Want dat is de realiteit. Er zijn zowel jongeren van mijn leeftijd uit de regio vertrokken, uit ons dorp vertrokken, naar bijvoorbeeld over de brug in Brabant of elders. Er zijn oudere mensen inderdaad vertrokken naar Gorinchem bijvoorbeeld, omdat er in Giezenburg niks was. Dus wat dat gaat, de mensen die u eigenlijk zou moeten spreken, wonen hier niet meer.
Ik constateer waarvan de acte misschien wel onderdeel van het debat over 2 weken, mevrouw Gennis. U zegt zo. De wethouder.
Het CDA, daar ga ik even naartoe. Vreugd, dankjewel. Schoorvoetende beweging, want nou kom je wel college met een plan, maar wanneer gaan we over tot actie, is de vraag van het CDA. Nou, die actie, die willen we direct aan dit plan koppelen. En vandaar dat wij u vragen om extra menskracht in te zetten, dat het omgezet kan worden in actie. Want we hebben tot 2020 het behoorlijk in beeld. En dan zijn de plannen klaar. Maar van 2020 tot 2030, dan moet je nu al plannen gaan maken, gesprekken gaan voeren met alle potenties die er zijn, potentiële locaties, initiatiefnemers die er zijn. En die hebben zich volop gemeld. Dat zit ook in die geheimhoudingsdocumenten waarop locaties staan die zich gemeld hebben, waar gesprekken over moeten gaan plaatsvinden, waar we wel wat zouden kunnen doen. Nou, daar moeten we mee aan het werk. Want we moeten niet alleen zorgen dat we nu de plannen die nu allemaal voorliggen, de bestemmingsplannen die nu op dit moment goedgekeurd geworden en tot uitvoering overgegaan wordt, maar ook dat de slag daarachteraan direct gemaakt kan worden. Dus we moeten daar echt stevig aan de bak. En daarvoor hebben wij op dit moment niet de nodige capaciteit. We moeten gewoon aan het werk en daar vragen wij u financiële middelen voor. Intensief benutten van de kennis van de dorpen, ja, volmondig ja. Daar gaan we zeker op richten, want we komen tot een verfijning van alle aannames en ruimtes die we hebben van welk type woningen. Wat is in het dorp het meest gevraagd? Waar zitten we om te springen? Buiten de plannen die er nu zijn, maar naar de toekomst toe. Je weet gewoon dat categorieën steeds sommige prominenter worden. Neem maar de senioren, worden met z'n allen veel ouder in Nederland. De starters is altijd een vraag, hoe kan je daar aan voldoen? En hetzelfde geldt op het ogenblik met even overspannen markt, ook voor binnen type woningen en alles wat is meer zijn. Dus die verkenning die wij willen gaan oppakken, alle zaken die genoemd zijn omzetten in concrete plannen, ja, dat moet gaan gebeuren en dat moet vanaf het moment dat u dit goedkeurt ook opgepakt gaan worden. U noemt toch Arkel geen extra inspanningsbehoefte. Waarom? Nou, in Arkel, daar is op dit moment de vraag heel beperkt. Een feit. Ik kan het ook niet helpen, maar het is een feit. In Arkel komt, wat bij Arkel hoort, de betonzonlocatie. Daar komen 250 woningen. En daar is een hele grote betrokkenheid. En dat hebt u afgelopen zaterdag nog kunnen horen, hoe groot die betrokkenheid van de gemeenschap van Arkel was bij het bouwen van betontak. Dat is uitvoerig toegelicht met het hele voortraject. Er zijn heel veel mensen die zelfs 2 dagen vrijgenomen hebben van hun werk om mee te denken over de invulling van de betondaklocatie. Toen ik dat verhaal weer opnieuw hoorde, was ik er toch opnieuw sterk van onder indruk. Arkel leeft daarin mee en Arkel wordt daarin betrokken, evenals Hoogblokland. Want we hebben zelfs in een voorstel al bij u neergelegd dat er een bewonerscommissie komt. Die krijgt bevoegdheden om in het hele plan mee te denken. En dat zijn bewoners uit Arkel en Hoogblokland. Dus het is echt centraal gelegen tussen deze twee dorpen. Hoe de tweede half jaar, nou dat heb ik aangegeven, we moeten aan de slag. Niet twijfelen, we moeten gewoon aan de slag. Want nu hebben we het stuk voor ons wat inzicht geeft. Waar dat we aan de slag moeten en hoe dat we aan de slag moeten en met wie dan we in gesprek moeten en wat we af moeten gaan spreken.
Voorzitter, en hoe naar ter aanvulling, ik bedoelde te zeggen van dit jaar heeft nog een aantal maanden en 12 maanden is overlopend. Hoe daarmee om te gaan?
Meneer Slob, interruptie.
Pardon, even, die snap ik niet goed.
In de beantwoording geeft u aan van tweede half jaar. Dat heb ik inderdaad genoemd, maar ook daarbij aangemerkt. U vraagt extra financiën om te bestemmen de komende 12 maanden.
Ja. Ja, dus ja, wij voorzien dat dit even meer tijd vraagt dan een half jaar. Dus wij willen in ieder geval de budgetten vrijmaken dat die man er is. En dan kom ik bij uw opmerking richting Molenwaard. Wij willen dit eerst zelf helemaal in beeld onder onze verantwoordelijkheid oppakken. En op het moment dat we met de Molenwaard over harmonisatie van alles en nog wat praten, dan is dat een van de onderwerpen. Maar eerst dus zelf aan de slag. Ja, mevrouw Nes die sluit erg aan bij het gevoel van de Partij van de Arbeid. Ik heb daar al wat over gezegd. De woningcorporatie, ja, dat is een lage hoeveelheid sociale huurwoningen. Dat is inderdaad een gegeven. Alle gegevens die via kleurrijk wonen en woon gaat, want dat is een veel groter gebied, dat hebt u die informatie allemaal in bijlagen verwoord, geeft dus heel expliciet aan hoe dat de situatie in Gieseland is, hoe dat de vraag is. Er zitten ook nog staartjes bij, u hebt ze genoemd, hoeveel mensen in de lagere segmenten huurwoningen wonen en hoeveel mensen in de duurdere segmenten huurwoningen, u kunt het allemaal zien. En dan zitten daar wat dat betreft in Gieseland aan de erfgunstige kant. Dat is één. Twee, dat heeft ook nog te maken dat heeft misschien wel te maken met het punt doorstroming. Dat pak ik er nu maar weer even bij terug. Juist omdat de mensen in die oorspronkelijke woningen heel lang blijven wonen, is er te weinig doorstroming. Wij als gemeente zijn daar met Kleurrijk Wonen continu over in overleg. En Kleurrijk Wonen heeft een aantal initiatieven ontplooid die ook landelijke erkenning gekregen hebben de afgelopen jaren om doorstroming te versnellen en te vermeerderen. En dat heeft in sommige gevallen ook één proefproject in Gieslanden heeft geleid van een doorstroming van 5 gezinnen. Dus ergens begonnen en dat leidt tot 5 vervolgverhuizingen. En dat is het mooie bij een goede doorstroming. Nou, dat lukt natuurlijk beperkt, want als dat elke dag aan de orde was, dan zouden we het probleem niet hebben. Maar we zitten niet aan de goede kant met het scheef wonen. Dat stond ook vandaag nog weer in de krant. Daar moet aandacht voor blijven. Daar moeten we echt mee verder aan de slag, hoe dat wij daar uit kunnen komen. Dat is een lastig probleem. En wij als gemeente, en die vraag is ook gesteld, wat is je rol daar nou bij als gemeente? Ik heb hem nog niet eens helemaal scherp. We hebben elke maand gesprekken met Kleurrijk Wonen en we hebben het er heel vaak over. En dan is het steeds dat gezamenlijk belang. Je zoekt elkaar, je stelt het vast. Maar wij hebben weinig in die huurmarkt hebben wij heel weinig handvaten als gemeente. Dat moeten we ons realiseren. Wij hebben heel weinig handvaten of je moet met de portemonnee gaan werken. En dat is de vraag of dat moet. Dat is een lastige markt.
Meneer Lok.
Wat bedoelt u precies met de portemonnee gaan werken?
Nou, dat is iets wat ik niet wil. Als je dus daar misschien invloed op zou hebben en je gaat extra premies geven, beschikbaar stellen aan Kleurrijk Wonen om dat te versnellen. Nou, dat zou misschien een oplossing kunnen, als het überhaupt juridisch zou kunnen, dat weet ik niet. Dus het is meer een opmerking die in zijn algemeenheid, want ik zie het niet. Dat heb ik ermee bedoeld. Want ik wil natuurlijk niet zomaar geld gegeven aan dat soort dingen. Dat is mijn standpunt. Ik moet in dit geval zeggen nog steeds het college standpunt. Mevrouw Renes ging steeds toch weer op het gevoel en de cijfers. Ja, Renes, wij hebben nu geprobeerd om al uw gevoelens van de raad van november, of niet specifiek u, maar van de raad, om te zetten in cijfers en te onderbouwen. Waar zit het goed, waar zit het niet goed? En ik vind zelf dat die inventarisatie die door Bert Zeeman gemaakt is, daarin ontzettend goed geslaagd is. Je kan heel veel terughalen op feitelijkheden en niet meer op dat gevoel van het zit zo of het zit zo. Over doorstromen heb ik gezegd, daar moeten we continu mee aan de slag met Kleurrijk Wonen. De heer Lok, aanleiding was de sociale woningbouw. En die spreekt ook over het gevoel in de cijfers. Scheef wonen stelt hij aan de orde, ik heb daar al wat op gezegd. Ik zou willen dat bij wijze van spreken daar meer mogelijkheden waren, maar als het zelfs voor de woningcorporatie al zo moeilijk is om er invloed op uit te oefenen, dan wil ik alleen maar aangeven hoe moeilijk dat probleem is. Want het is inderdaad zo, als je dat hele probleem zou oplossen, dan zou de woningmarkt nog meer ontspannen zijn. Daar zijn we het wel over eens. En daar is heel Nederland het over eens ten aanzien van scheef wonen, maar dat scheef wonen is er nog.
Dat was ook de bedoeling met de volgende vraag, dan hoef je die niet meer te beantwoorden. Als u dat doet, met in ieder geval 75.000 euro beschikken.
Ja. Ja. Ja, nou, we hebben het probleem nog wel even. U zegt planmatig wel een goede aanpak, ik heb er iets over gezegd. Die besteding van die 75.000, dat betekent wij huren weer expertise in, die we op dit moment zelf niet beschikbaar hebben. En die moet aan de slag op basis van de aanbevelingen. En die moet in een jaar tijd dat inzicht hebben in de verschillende dorpen waar nog gepreciseerd moet worden. Welk type woningen moeten daar eerst gebouwd worden? En hoe gaan we de opties die al in beeld zijn van na 2020 verzilveren in de zin van dat het serieuze bouwlocaties gaan worden? Want er moet nog wel het een en ander over afgesproken gaan worden natuurlijk. Dan kom ik bij de ChristenUnie, die is niet gerust, dat is jammer. Dat vind ik echt jammer, want ik vind dat we hier ons best gedaan hebben om u een goed inhoudelijk overzicht te geven van wat de feitelijke situatie is. En daar zijn we dus blijkbaar in uw ogen nog niet helemaal in geslaagd, want u bent nog niet gerust. Regionale woonvisie. En wat betekent die regionale woonvisie gaat alleen maar over gemeenten en niet over dorpen. Dat is een gegeven. En wij hebben geprobeerd via extra informatie ook tot de dorpen te komen. Want je hebt een analyse over de verschillende dorpen. Die behoeftes die zijn besproken met mensen uit de dorpen. En met mensen die eromheen kennis van daarvan hebben. En daar komen we tot de analyses die in ons stuk staan. En dat is in ieder geval een veel scherper uitgangspunt als bij de regionale woonvisie. Want dan praten ze over zoveel per gemeente. Betonzone Arkel weegt zwaar. Dat weegt inderdaad zwaar. Het is een gigantisch project voor onze begrippen. 250 woningen plus een hectare bedrijvigheid. Nou, de plannen die zijn prachtig. Een dorpse cultuur moet daar komen. En overloop zegt u vanuit Utrecht. Nou, op dit moment hebben we geen overloop vanuit Utrecht. Die zou misschien best kunnen komen. Maar wij mogen van de provincie geen rekening houden met overloop uit de Randstad en Utrecht. Dus we moeten, die is voorzien, Arkel, op eigen behoeften, regionale en lokale behoeften. En zowel Arkel als ook Hoogblokland wordt bij die lokale inventarisatie, die behoefteinventarisatie, betrokken. U vraagt ook naar de dorpsraden. Nou, voor zover het nog niet gebeurd is, wordt daar in de vervolgfase stevig mee overlegd. Over woningbouw en dergelijke. Ik neem maar bijvoorbeeld, eerder hebben we in Noordloos en over de avond met de dorpsraad, waar het gaat over de vrijkomende locaties en wat dat voor de woningmarkt zou kunnen betekenen. De geheimhoudingsplicht, nou die hebben we wel behoefte aan, want er zitten nogal wat locaties in die kaarten die nog absoluut niet zeker zijn. En als we die vrijgeven, dan ontstaat er een commercieel belang, een commercieel interesse waar wij niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Dus ik stel er heel erg op het standpunt van, zolang die locaties niet nog daadwerkelijk zijn overeengekomen en vastgelegd, is mijn pleidooi om de geheimhouding overeind te houden. Dan de laatste, de vragen van de heer Snoek zijn beantwoord. Die had ook betrekking bijna op al de vragen die hier opgemerkt zijn. U hebt toch gezegd scheefwonen. Ja, ik heb daar al veel over gezegd. En de gemeente kan een voortrekkersrol spelen. Daar heb ik ook op geantwoord. Hoe moeilijk dat is. We hebben het misschien een beetje, wat mij betreft, een beetje voorbarig in deze nota gezet. Dus ik wil daar toch even wat voorzichtig mee omgaan. En ik wil daar nog wel nader op met in gesprek gaan even met Zeeman. Hoe dat hij dat ziet, want dat heb ik niet gepreciseerd met hem. Dus mocht daar gedachten bij komen of van onze kant opmerkingen te maken zijn, dan maak ik die graag bij de behandeling in de raad. Voorzitter, ik ben lang aan het woord geweest, sorry, maar er waren ook veel vragen.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder bedoel ik. Het onderwerp is belangrijk genoeg en leeft in de raad hier, dus... Desondanks doe ik u toch wel een oproep om uw honger naar informatie te beperken tot de echte kerndingen die in uw hoofd spelen. Immers, wij hebben hierna nog een vergadering en ik herhaal nog even de woorden. Ik wil geen latertje hebben zoals dat gisteravond. We waren er alle deelgenoot van, maar... Dus, de tweede termijn. Meneer Verijn.
Ja, we kunnen te kort zijn. We gaan het over 14 dagen uiteraard nog in debat. En maar ik ben wel over twijfel, is eventueel, u zegt toezeggingen, gesprekken met ontwikkelaars en dorpsraden. Maar het gaat mij om juist om de inwoners. Dus misschien dat we dan toch nog een motie in moeten dienen dat we dat gaan doen in het najaar. En iedere kern heeft daar recht op.
Dank u wel. Meneer Slob.
Geen behoefte. Ik ben blij eigenlijk met de beantwoording van de wethouder en ook zijn laatste opmerking om het scheefwonen nog nader te preciseren met de heer Zeeman. Dus ik zie het belangstelling tegemoet.
Dank u wel, meneer Slob. Mevrouw de minister.
Geen aanvullende vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok.
Ja, ik ben een klein beetje verbaasd over dat rond het scheefwonen de wat voorbarig ingekomen is. Ik vind juist...
Okay. Wethouder nog niet reageren.
Nee, maar dan wil ik nog wel...
Meneer Lok.
Dan weet ik gelijk wat ik nu ga zeggen. Uit het antwoord van de wethouder is mij heel duidelijk dat wat er in de nota staat, hè, dat we dat zouden moeten aanpakken, een wensen is. En dat wensen, als we daar geen handelingsperspectief bij hebben, dan moeten we daar anderszins iets mee doen. Dus ik ben wel voornemens om een motie in te dienen die het college oproept om daar samen met Kleurrijk Wonen een handelingsperspectief op uit te werken. Omdat mijn inzien, zoals ik de nota nu lees en begrijp, en daar komt ook mijn optimisme vandaan, juist daar de ruimte zit om beweging te krijgen in de hele woningmarkt in Gieseland. En we hebben met elkaar juist behoefte aan ontspanning in die markt. Dus dan weet u vast dat eraan zit te komen en dan kunt u wellicht al een reactie voorbereiden.
Dank u wel. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de uitgebreide informatie die u heeft gegeven. Ik ben er nog steeds niet gerust op eigenlijk. En ik ga kijken hoe we daar over 2 weken op gaan reageren. Dank u wel.
En u vindt er nog behoefte? Nee, dank u. Wethouder in de tweede termijn?
Niet anders dan dat ik met spanning die motie zou wachten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Over 2 weken verder gaan we in debat over dit onderwerp met elkaar. Agenda punt 6, raadsvoorstel 2018-16, verlenging buurtsportregeling GIGA. Even de volgende kwijt. De VVD, nee. ChristenUnie, behoefte in eerste termijn. GIGA, nee. Meneer Lok, gaat u gaan.
Ja, één kort vraagje. Als je kijkt naar wat de beschikbare middelen zijn en de ambitie, dan zit er een gat in die begroting. En dat gat dat willen we ook dekken. Wat ik niet helemaal begrijp is in hoeverre behoeften en beschikbare middelen op elkaar afgestemd zijn, zodat je helemaal niet dat gat hebt. En daar zou ik graag een toelichting op zien. Het is niet een hele grote vraag, maar als dat met tevredenheid beantwoord kan worden, dan hoeven we ook geen debat te voeren.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben een groot fan van GIGA. Laat ik dat eerst zeggen. GIGA is leuk. GIGA is gewoon leuk voor jongere mensen, voor oudere mensen. De mensen die het doen, die activiteiten organiseren, zijn leuke mensen. Die doen het hartstikke goed. Ik mag ze af en toe ontmoeten. Dus om te beginnen is dit raadsvoorstel, en dan zeg ik het maar even heel plat, of er nou 20 of 40 of 60.000 euro bij moet, wat mij betreft, doen. Dus helemaal geen bezwaar tegen, maar toch heb ik wel een paar verdiepingsvragen. Want er staat in het raadsvoorstel onder punt 4, daar staan in die eerste 2-3 alinea's op de tweede pagina, zeg maar, staat toch wel het een en ander. En daar wil ik toch wat over vragen. Er staat, om te beginnen, tot op heden is die rol vooral gericht op het aanbieden van activiteiten aan een steeds breder wordende doelgroep. En dan staat er de volgende stap, is het vermogen om tijdens deze activiteiten mogelijke problemen te signaleren. En daar in samenwerking met partners de juiste acties op in te zetten. Nou, in mijn optiek, is dat zo'n moeilijke of zware stap? Dat echt als een stap benoemd wordt hier ook. Terwijl ik denk van, nou, volgens mij signaleren die professionals ook al wel dingen en is dat ook al een onderdeel van hun taken nu. Maar ik kan me vergissen, dus misschien wil het college dat iets toelichten van, nou, over welk vermogen hebben we het dan? Wat moet daar nog in gebeuren? En een tweede vraag, en die vind ik toch wel, dat staat hier in een alinea, dat je denkt van, nou oké, best, prima, dan gaan 2 organisaties samen tot 1. Maar er ging bij mij toch even het een en ander aan vraagtekens omhoog, want er staat namelijk, tenslotte ligt er een zeer praktische uitdaging op bord van GIGA, de samenvoeging met Molenwaard Actief. We hebben een herindeling, Molenwaard heeft zijn eigen GIGA-club, simpel gezegd, dat is Molenwaard Actief, en nou, die 2 gaan in de nieuwe gemeente samen. Prima, logisch op zich, maar aangezien een aantal beide organisaties te maken met een flink aantal partners, is het niet mogelijk om hen per 1 januari samen te voegen tot 1 organisatie. En toen ging het bij mij een beetje wringen, want elders in het stuk, in de stukken, staat ook dat de medewerkers van GIGA in dienst zijn bij bureau 9. Dus bij mij deed de vraag zich voor, wie gaat hier dan fuseren met wie? Gaat bureau 9 samen met Molenwaard Actief? Of gaan de medewerkers die nu in dienst zijn van bureau 9, maar werken voor de gemeente Gieselanden, op in een nieuwe organisatie? Of, nou, er deden zich allemaal vragen bij mij voor. Het staat hier aan de ene kant wel vrij duidelijk, maar aan de andere kant ook heel vaag. Er zit denk ik een wereld achter. Dus misschien kan het college nog iets toelichten van hoe de toekomst er misschien uit komt te zien of waar we het dan precies over hebben. En tot slot staat er bij de laatste regel onder 4, de partijen die op dit moment... die zin klopt niet. De bedoeling in ieder geval te staan, de partijen die op dit moment in GIGA participeren, hebben aangegeven dit ook in een nieuwe periode te willen doen. Mijn vraag aan het college, welke partijen zijn dat? En staat er over iets op papier of is er alleen mondeling iets toegezegd? Ik hoor het graag, dank u wel.
CDA, meneer Glierum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou dit best als een hamerstuk in de raad willen behandelen. En dan heb ik nu de neiging om mijn waardering voor het werk van GIGA uit te spreken. En ik herinner me het bezoek aan de Zes Molens nog in Hoorna, waarin wij ook allerlei actieve activiteiten hebben gedaan. En ik hoor via het onderwijsveld ook hele positieve geluiden over wat deze mensen allemaal doen. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Die tabel op bladzijde 2 van het raadsvoorstel. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik snap er helemaal geen bal van. Want er zijn kosten 175.000. En we komen blijkbaar met een dekkingstekort. Maar wat die getallen daartussen allemaal doen, is mij compleet een raadsel. Dus ik hoop dat de wethouder mij in een kwinkslag kan duidelijk maken wat hier nou precies gebeurt. Dank u wel.
Meneer Vrijen.
Ja, wat ons betreft is het ook een hamerstuk, omdat we uitermate tevreden zijn over hoe het verloopt met GIGA. Het is inderdaad jammer dat het nog niet samengevoegd kan worden, ondanks dat er één werkgever is. Maar ja, je hebt te maken met verschillende partijen waar je contracten mee moet afsluiten. Ik was wel even nieuwsgierig hoeveel molenmaat nou bij moet dragen. Of is dat niet bekend? Dank u wel.
Het college wethouder van Leeuwen in eerste termijn. Wethouder Akkerman? Excuus. Wethouder Akkerman.
Meneer de voorzitter.
Namens het college.
Wat voor inhoud geeft dit college aan collegiaal bestuur?
We hadden een keer een andere momentumboompje over op zitten. Met Adel Akkerman.
Volgens mij zag je dat net. Hij wilde de portefeuille.
Volgens mij was dit een non-verbaal bewijs dat collegiaal bestuur in dit college hoog in het vaandel staat. Maakt namelijk niet uit wie er antwoord geeft. Hoewel, bij de ene zal het wat korter zijn dan bij de ander.
Dat hangt wellicht op mezelf.
Wethouder, ik maan u. Ga u gang.
Maar het, alle gekheid op een stokje. Ik heb geen idee, voorzitter, welk gat meneer Lok bedoelt. Dus ik heb zomaar het idee dat we nog een tweede termijn hadden.
Hetzelfde als meneer Glierum. En u heeft dat zelf genoemd dekkingstekort.
Dat gaat. Voorzitter, even in mijn woorden, eigenlijk verandert er helemaal niks. Behalve dat wij tot nu toe GIGA financierden met incidenteel geld. Elk jaar haalden wij uit een aantal potjes het geld. En wij vinden het nu, omdat wij met z'n allen van mening zijn dat wij GIGA langere tijd willen laten voortbestaan, dat we dat dan ook structureel in de begroting moeten willen hebben. Eigenlijk is dat de basisidee achter wat hier staat. Dan loop je wel tegen een paar dingen aan, bijvoorbeeld die 15.000 euro die u daar genoemd ziet staan voor salarisverhoging. Dat is een ding wat nu ook speelt, dus we meenden ook dat er meteen bij te moeten benoemen. Maar in die zin verandert er dus niks, zowel niet aan ambitie als aan financiering. Het kost per jaar die 175, de aanwezige dekking, dat is vooral rijksgeld. Daarnaast betalen scholen een deel. De zorg betaalt een deel. En zo komen wij totaal tot het totaal benodigde bedrag.
Volgens mij snap je het zelf ook niet.
Kennelijk mis ik een gat. Nou, dat hoor ik daar wel.
Nee, ik dacht dat u mijn vraag over de tabel ging beantwoorden. Maar over mijn vraag van die optelsom, daar ging u aan voorbij. Daarom schoot ik een beetje in de lach en kwam ik tot de conclusie dat u hem waarschijnlijk ook niet snapt. Dat was de grap.
Ik zie de wethouder nog steeds niet lachen. Ja, nu wel.
Nee, maar meneer Van der Koelen, neemt u maar van mij aan een grap die je uit moet leggen. Kennelijk ben ik zo perplex dat ik inderdaad uw vraag niet begrijp.
Ik kan het wel uitleggen.
Ja, dank u. Anders zeker.
Volgens mij hoort correctiemarktconform salaris hoort bovenaan te staan. De jaarlijkse kosten zijn eigenlijk niet meer 175.000, maar 190.000. En dan vervolgens gaat u corrigeren. Tenminste, dat is denk ik zoals u het bedoelt. Maar het is inderdaad een hele gekke opstelling.
Aha. Als u ze bij elkaar optelt, dan kan ik me voorstellen dat u in verwarring raakt. Zo is die inderdaad niet bedoeld.
Als het maar duidelijk is dat die 65,250, dat klopt.
65,250, die klopt. Dat is namelijk het bedrag wat wij u vragen. Oké, voorzitter. We weten niet precies waarover, maar we zijn het wel eens. Wij willen, behalve dat we dit structureel in de begroting brengen, ook dat Molenwaard en Gieselanden samen gaan. Maar omdat het niet alleen iets is van ons als gemeente, maar dat er meerdere partijen bij zijn betrokken. U ziet ze daar al voor een deel staan. Het onderwijs, Syndion, de Lange Wei. Die partijen hebben daar natuurlijk ook iets mee van doen, moeten daarmee instemmen, moeten ook instemmen met de manier waarop we dat gaan doen. Vandaar dat we het komend half jaar ook willen benutten om dat allemaal uit te werken en vorm te geven, zodat het per 1 januari op die manier van start kan gaan. Dus mevrouw Renes, dat zijn de partijen. En ja, die blijven doorgaan en staat het op papier. Ja, we hebben ook met z'n allen daar overeenkomsten over getekend. Overigens in een bijzonder vrolijke setting. Want dit project dat bruist. En dat bruist eigenlijk bij alle partijen. Dus men doet ook van harte mee, kan ik u vertellen. Voorzitter, volgens mij zijn dat dan in ieder geval de vragen.
Ik kijk even in het tweede termijn van behoeftes. Mevrouw Nes. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Niet om het nog verwarrender te maken, maar ik moet bekennen dat daar waar ik eerst dacht dat ik het snapte, ik na rekenen inderdaad tot de conclusie kom dat het tabelletje volgens mij niet klopt. Of tenminste, ik snap het in ieder geval niet. Volgens mij kloppen de bedragen niet. Maar goed, dus ja, blijft volgens mij eigenlijk nog de vraag overeind staan, die eigenlijk nog niet beantwoord was van de heer Glerum, van hoe zit het? Want ja, goed.
Als de uitleg van meneer Lok klopt, dan ben ik helemaal gerustgesteld.
Nou, maar dat is precies wat ik bedoel, ja? Oh, nou, dan reken ik.
Volgens de regie.
Maar dan blijft nog overeind staan dat tabelletje wat hier dus staat, dus echt niet logisch is. Want als er 92.000 staat en staat dan een sterretje van ja, die 63.000 van het Rijk zit erbij, maar je moet zelf nog gaan haspelen, ja, maar zit dan ook onderwijs erbij. En het tabelletje is niet logisch, want ik dacht eerst dat ik hem niet snapte, toen wel en nu weer niet. Dus goed, ik ben ook een aparte, snap ik. Maar volgens mij, ondanks de opmerking van de heer Lok, is het nog niet logisch. En mijn vragen zijn volgens mij niet beantwoord. Maar goed, dank u wel. Excuses, voorzitter, uitzondering van één. Dat was het laatste wat meneer Akkerman zei, dat die partijen wel een overeenkomst hebben en dat duidelijk is wie die partijen zijn. Maar de vraag van hoe zit het met de organisaties is volgens mij nog niet beantwoord, of in ieder geval voor mijn gevoel niet voldoende. Dus misschien kan dat nog en anders niet. Dank u wel.
Geen andere inbreng vanuit de raad? Meneer Lok, ik zou u bijna vergeten. Gaat u gang.
Dat tabelletje, dat snapte ik wel, maar daar ging mijn vraag niet eens over. Mijn vraag was meer, we gaan nu een structureel tekort invoeren, dat is begrotingsverhogen. Nou, daar zijn we als raad in de afgelopen jaren niet zo heel enthousiast over geweest. En mijn vraag ging er eigenlijk over, in hoeverre je dat tekort van die 10.000 nu, of 50.000, net hoe je rekent, naar de toekomst die 65, in hoeverre je dat moet accepteren, of dat je zegt, je stemt je activiteiten af op de beschikbare middelen die je hebt en je gaat niet over tot een structurele verhoging van de begroting.
Voorzitter, mag ik een verhelderingsvraag aan de heer Lok stellen?
Natuurlijk.
Dank u. Wat u zegt is dus van, je zou het gewoon standaard in de begroting op moeten nemen, zodat je het niet steeds tekort komt, of?
Nee, ik hou er niet van. Ik ben niet zo'n groot voorstander van structureel de exploitatie verhogen. Daar hebben we in het verleden ervaring mee. En mijn uitdaging naar het college is van, is het nou al nodig en moet dat dit gat zijn van die 65.000? Of kan het wellicht door wat passen en meten en ambitie bijstellen wat lager zijn?
Wethouder in tweede termijn.
Voorzitter, dank u wel. Deze vraag van meneer Lok, die had ik niet alleen verwacht, maar volgens mij ook al gehoord. Daarom begon ik mijn antwoord op zoals ik deed, namelijk. In financiële zin verandert er niet zoveel. Behalve dit verschil dat we tot nu toe dit incidenteel dekten. Meerdere jaren achter elkaar overigens, en het nu structureel doen.
Van 40 naar 65.
Met één uitzondering, en dat is dat gat van 10.000 nog iets, wat we over 2018 nog tekortkomen. Dat is inderdaad wel een verhoging. Die inschatting hadden we net niet goed gemaakt. En de incidentele verhoging van 2018... dat is dat half jaar geweest van 2018, waarvan we bij de begroting afgelopen keer hebben gezegd van, dat half jaar hadden we nog niet gedekt. En we hebben dit toen incidenteel aan u gevraagd. En die 40.000 blijkt dus 10.000 te weinig te zijn. Al die andere bedragen die hadden we dus incidenteel in de begroting zitten. De ambitie is niet echt verhoogd. Wel een heel klein beetje, heeft u gelijk in. Maar dat kleine beetje, dat willen we ook bijzonder graag. Juist omdat het zo goed werkt en zoveel effect heeft. En de vraag van mevrouw Renes, iets over organisaties. Misschien moeten mevrouw Renes en ik straks maar eventjes het daarover hebben. Ik weet het echt niet wat er gevraagd is.
Als mevrouw Renes ermee kan leven om die antwoorden te krijgen van de wethouder.
Ja, hoor, dat is prima. Alleen, wilde u nou zeggen, u weet niet wat er door mij aan u gevraagd is zojuist? Oké. Nou, dan moeten we daar inderdaad nog maar eens even op terugkomen. Ja, dank u wel.
Dank u wel. U horende in eerste termijn zeker, kunt u in principe leven met het hamerstuk te verbinden aan dit raadsvoorstel. Dank u wel. Dan komen we agenda punt 7, dat is nieuws uit de GRN. En gelet op de raadsvergadering van gisteren wil ik u eigenlijk voorstellen om dit punt niet te behandelen op dit moment. Ik denk dat u daarmee in kunt stemmen.
Niet elk lid van de raad was gestaand aanwezig.
Nee, maar ze hadden wel de gelegenheid voor, dus ik vind het goed. Ze hebben meegeluisterd. En geachte raad, ik heb nog twee raadsinformatiebrieven en ik wil toch echt om 9:30 uiterlijk hier een klap op geven. Dus ik doe nogmaals een beroep op u om scherp te zijn op de behandeling van de twee raadsinformatiebrieven. De eerste is 2018-14. Dat heeft te maken met de evaluatie aanpak achterstallige dossiers handhaving gemeente Gieselanden. Even na.
Ja, ik heb hem helemaal niet gelezen eigenlijk. Dus ja.
Dat is mooi.
Ja.
Is er iemand die vraag heeft over deze RIP? Dat vind ik
eigenlijk aan meneer Van Rijn, waarom de jaren na deze informatie vraagt.
Dat is heel bijzonder. Ja.
Maar ik ben ook wel heel eerlijk om te zeggen, ja, ik heb het ding helemaal overhoofd gezien. Ja, dus, maar het is een terechte vraag, heel Lok. Handhaven die handel.
Niemand vragen behalve meneer Van Minkelis. Ga er gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal dan de vraag stellen die de heer Rijn waarschijnlijk had willen of moeten stellen. In een van de laatste linia's wordt geconcludeerd dat in de zomer, dus ja, afhankelijk van je perceptie is dat waarschijnlijk nu, dat de resterende 61 dossiers nader worden onderzocht. En dat roept dan de vraag op wanneer dat dan de volgende RIP verschijnt waarin die 61 dossiers op een rij zijn gezet. En wat ons betreft inclusief een prioritering. Er wordt gesproken dat er verschillende categorieën zijn, dat is interessant. En we zien graag dus die 61 dossiers uitgesplitst per categorie. En nou ja, dan weten we ook van wat er eerst aan zet is. Dus de vraag wanneer dat we de volgende RIP krijgen en graag inclusief, of de toezegging inclusief dan die uitsplitsing naar prioriteiten.
Het college wethouder de Jong, wethouder de Groot, pardon, hoe kom ik nou bij de Jong? Dat is een tijdje geleden, maar in ieder geval een van de voorgangers.
Hey.
Sorry, meneer de Jong, ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Wethouder de Groot.
Voorzitter, aan deze dossiers worden nu continu doorgewerkt. Die 61 dossiers die nog nader gekeken moeten, daar krijgt u nader informatie over. Wat mij betreft zorgen dat die komt, dat die wat onderverdeeld is in welke categorieën ze vallen. Want we hebben inderdaad met rood, oranje en geel te maken. En de ene is heftiger dan de andere. Sommige zijn, doordat ze nog niet aan de beurt waren, inmiddels al wel opgelost of juist niet. En dat betekent op welk moment welke aanpak. En deze procedure loopt door na 1 januari, dus wordt volledig uitgewerkt onder onze verantwoordelijkheid met de omgevingsdienst.
Meneer Verminkelis, ik denk dat ik weet wat u gaat vragen.
Ja, precies. U zegt twee dingen als het gaat over de planning, maar een soort aanvullende RIP met een nadere precisering krijgen we nog direct na de zomer.
Dus zodra we dat inzicht hebben wanneer dit gebeurd is.
Graag de microfoon, wethouder. Wethouder. De microfoon. Excuus.
Ik zeg u toe dat wanneer deze 61 dossiers geïnventariseerd zijn, dat het na de zo'n periode is, dat u zullen informeren over de stand van zaken.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik brutaal zijn? Nog een vraag aan toevoegen?
Ga u gaan.
Het is op de grens. We hebben natuurlijk een aantal keren hier als raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor deze dossiers. Mijn vraag is eigenlijk van, zijn die nog steeds toereikend? En hoe gaat dat straks spelen als we straks met de in Molenlanden alle VTH-taken weer naar ons toe gaan trekken? Krijgen we dan weer nieuwe budgetten die we nodig hebben of is dat nog steeds toereikend? Dat is eigenlijk de hamvraag.
De wethouder.
Ik heb licht. Deze wordt afgewerkt binnen het huidige budget. En in de nieuwe situatie in Molenlanden zijn er straks weer budgetten voor de nieuwe aanpak van nieuwe dossiers.
Dank u wel. De laatste RIP op de agenda 2018-16. Een voorontwerp bestemmingsplan Doetsvliet 3. Kijk even naar links en naar rechts. Procedureel voorstel natuurlijk. Geldt meneer Verheij niet enkele goede woorden, opbeurende woorden voor Doetsvliet 3, Gissenburg?
Ja, dat kan ik zeggen. We gooien het zand er maar voor op. Nee, we zijn blij dat het eindelijk voortgang krijgt.
Dank u wel. Dames en heren, ik sluit deze vergadering. We gaan over 5 minuten verder in de trouwzaal voor een besloten vergadering van de gemeenteraad. Dank u allen.